Dit is een podcast van Johan Terijn in samenwerking met het Nieuwsblad.
Mijn grote spijt is dat ik mijn prille jeugdjaren heb doorgebracht met te focussen op verliefd zijn op één persoon en daardoor misschien een deel van het leven van een normale puber gemist heb. Er is ook natuurlijk een zeer groot stuk spijt van waarom heb ik het gewoon niet gezegd. Ik heb 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar gewoon in mijn hoofd iets platonisch ontwikkeld en niets meer gedaan.
Ik ben Johan Terijn en in deze podcast vertellen mensen mij over hun grote spijt. Van dingen die ze gedaan of net gelaten hebben. En waarvan ze het gevoel hebben dat ze zichzelf daarmee tekort hebben gedaan. Met dat verhaal trek ik naar mijn grote vriend Randall Kazaar en samen proberen we de mechaniek van spijt te ontrafelen. Als je ook je verhaal met ons wilt delen, stuur even een bericht via johanterijn.com of via Instagram @johanterijn. Vandaag stap ik het atelier van Randall binnen met het verhaal van Wim onder mijn arm. Wim is 52 en heeft nog steeds spijt dat hij die ene jeugdliefde nooit heeft durven zeggen wat hij voelde. Dit is Tot onze grote spijt. Uw week zit te vol?
Ja, ik heb elke dag een paar afspraken en ik hou het meest van...
Niks doen,
maar gewoon van een dag voor mij te hebben die ik vrij kan invullen.
Dus je hebt spijt dat je te veel in je agenda hebt toegelaten?
Ja.
Waaronder ik?
Dat klopt, Johan.
Ik ben me nu al een beetje schuldig.
Ik denk het niet. Ik geloof je niet, maar ja... Dus ja, dat is mijn vage spijt.
Ja. Randall, ik heb vandaag een bijzonder verhaal bij. Over platonische spijt.
Liefde ken ik, platonische liefde ken ik. En dan als we zeggen spijt, wat zou de platonische versie van spijt zijn?
Ja, nee, je zet te filosofisch aan het doordenken, denk ik. Dat is op een level waar ik niet meer bij geraak. Nee, het gaat gewoon eigenlijk... Het is een verhaal over spijt van niet gehandeld te hebben in de liefde.
Ja.
Waardoor het platonisch gebleven is, hè?
Oké. Okay.
Heeft dat eigenlijk met Plato te maken, platonisch?
Prikkelend. Goeie vraag.
Ik heb geen antwoord, ik zie het aan uw gezicht.
Ik heb geen antwoord, maar de vraag is perfect. Ik wil daar wel tegen de volgende keer een antwoord op.
Ja, we zoeken het op.
Want ja, ik ken de platonische lichamen. Ken je
Wat
die?
Wat zijn platonische lichamen?
Dat zijn de... x-aantal essentiële 3D-vormen die je kan op zich repliceren en toch de ruimte vullen. Een tetraheder bijvoorbeeld.
Ja?
Dan zet je x-aantal tetraheders, die kun je helemaal naast elkaar plakken zonder dat er gaten in zitten.
Welk deel van Langs de bevolking snapt nu uw uitleg, denk je? Iedereen die grafisch bezig is of zo?
Wiskundigen gaan dat ook gemakkelijk... Okay.
Ik ben niet mee, maar...
Snappen, ja. Ik weet zelfs niet of ik het juist uitgelegd heb, maar goed.
Ik heb het verhaal bij van Wim.
Mm-hmm.
En hij is zijn hele jeugd lang platonisch verliefd geweest op een meisje uit zijn buurt. Dus hij heeft zijn allereerste verliefdheid op een hele bijzondere manier beleefd, namelijk helemaal alleen.
Ja. Je kent mijn filosofie daarover, hè.
Vertel ze nog eens.
Als ik nu verliefd ben op jou, maar ik spreek dat niet uit en ik doe daar niks mee, ik heb die verliefdheid toch. Die woont in mijn wezen en die geeft mij gevoelens. En dus dat op zich kan nooit fout zijn.
Ja.
Ja.
Ik denk dat jij hele goede maatjes zou kunnen zijn met Wim.
Ik ben benieuwd.
Ik was eigenlijk, denk ik, 12, 13 jaar, toen ik te voet, toen ging dat nog zo, naar de schoolbus ging. En ik kruiste het pad met een meisje dat naar school fietste. En zij glimlachte naar mij. Ik kende haar niet. Zij kende mij niet. En vanaf dat moment was ik verliefd. Dat was zeer vreemd. Het was gewoon...
Instant flash.
Instant flash. Boom. En de volgende morgen hoopte ik, als ik daar opnieuw naar de bus aan het stappen was, dat ze daar opnieuw in mijn pad ging kruisen. En soms gebeurde het zelfs als tiener dat ik... ik wist van tussen dat uur en dat uur, dat is de range waar ik er moest zijn. En dan bleef ik op de brug een beetje hangen om... En dan kon ik ze vanuit de verte zien komen en dan spoedde ik mij toch naar die plaats om toch het moment te hebben dat we elkaar kruisten. Op een bepaald moment kwam ik ook tot de vaststelling. Zij ging ook bijvoorbeeld de woensdag naar de bibliotheek.
Je begon dingen over haar te ontdekken.
Ja, ik begon, ja, en in de bibliotheek kon ik zo... Dat was nog de tijd voor alles digitaal was. Dus er waren nog gewoon bibliotheekkaarten met je naam en je adres op. En dan kon ik op die manier over de balie glurend haar naam achterhalen en haar adres. Dat was voor mij een schat aan informatie plots.
Herken je zo die...
Absoluut,
die,
ja.
Die instant flash?
Ja. Ja, zo gewoon iemand zien en boef, wauw.
Ja.
Ja.
Eigen aan die leeftijd?
Misschien. Nee, wacht, ik was zelfs nog... Ik heb het nog meegemaakt als ik in mijn twintigerjaren was, denk ik.
Ja.
En het probleem was altijd, ik wist niet hoe dat je een openingszet moest doen. Ik wist niet hoe dat je contact moest maken. Dus ik kon dan, ja, gewoon blijven kijken, hopen.
Een beetje vreemd staren zo.
Of ja, nee, maar ja, ook niet. Discreet, hè, joh.
Discreet staren.
Discreet en zo, ja, proberen. Ja, zoiets van, ah ja, wacht, je weet dat hij daar is en dan zorgen dat je daar in de buurt bent of zo. Gewoon
ja, dat,
fysieke
ja,
nabijheid gedrag. Opzoeken.
Ja. En dacht, misschien een beetje op te vallen of zo van, hé, hier ben ik weer.
Ja.
Zonder dat te moeten zeggen.
Ja, ja. Ja.
Enfin, daar is Wim mee bezig sinds zijn 12e. Maar het verhaal gaat eigenlijk heel zijn jeugd mee. En we doen nu even een flash-forward naar zijn 15e.
Ja.
En gebeurt er iets. Want hij gaat op een fietsweekend. En bij het vertrek merkt hij dat zij daar ook is.
Wow.
En zoals dat gaat op zo'n weekend, is er 's avonds een vijf.
Ja.
De allereerste slow die ik met haar danste, weet ik de naam niet meer van. Ik was helemaal mijn kluts kwijt. En alle volgende daarna weet ik wel nog allemaal de titels.
Het heeft geen nummer geduurd. Ja. Dat je echt even de kluts kwijt was. En daarna kwam je bewustzijn terug. Oké, wat was slow nummer 2?
Nee, je wilt het gewoon niet weten, Johan. Doe.
Doe van Peter Maffay.
Ja, echt waar. Ja, vreselijk. Ik luisterde voor het eerst naar een Duits nummer en ik dacht, dit is precies wat ik voel.
Du allein kannst mich verstehen. Du.
Natuurlijk, du bist alles.
Ja. Op je wilt, ja. En, maar goed, en dan kwamen er nog allerlei nummers na. Angel Eyes van, denk, Wet.
Ja.
George Michael, A Different Corner.
Heb je toevallig nog een playlist op Spotify met die nummers gemaakt?
Ik heb wel nog een oud cassetje waar al die nummers op staan.
Okay.
Dat heb ik wel nog. Meer zelfs, er was op de lokale vrije radio toen een programma waar je je slow top 10 mocht insturen. En ik stuurde wekelijks diezelfde lijst. Al die nummers, ja. Wat mij bezighoudt en wat de mensen in mijn omgeving vaak tot lachen aanzet... Zij moet het op een bepaald moment ook geweten hebben. Die ganse reeks met slows dansten wij met elkaar. Ik kan het nog steeds voelen, zo van... Ik voel het, voel jij het ook? Wat nu?
En, je voelde het bij jezelf, maar voelde je het ook bij haar?
Dat weet ik niet.
Nee.
Dat weet ik niet, maar... zij was ook niet verplicht om die dansen met mij te slijten. Nee. En dan zeg ik, gaan wij iets drinken?
En ik bestel 2 drankjes en we zetten ons in een donker hoekje van die... dat was in een discotheek. En wij zaten daar met ons 2 helemaal alleen, gezellig in een hoekje te praten over onze toekomst. Over wat we zouden studeren het jaar daarna. En toen was er misschien een kleine kans dat wij hetzelfde gingen studeren. Achteraf gezien moest je op dat moment iets meer gedaan hebben. Moest ik iets gedurfd hebben, iets gezegd hebben. Ik heb het niet gedaan. Als je de vraag stelt, spijt, op dat moment, na die avond ben ik naar huis gegaan, gebroken van de spijt. Ik zie mij nog de brug overrijden, ik was 17, ja, ik zie mij de brug overrijden met mijn hart in stukjes, zo gewoon over het water en denkend van, ja, wat moet ik nu?
Wat zeg je nu tegen jezelf?
Ja, domkop.
Ja, domkop. Ze heeft 10 slows met u gedanst. Het is in orde, het is gebakken, het is klaar.
Ja.
Maar ik ken wel dat je nog niet weet...
Dat zo is.
Ja, of dat je de zinnetjes nog niet hebt, of de moves. Of
dat je te zenuwachtig bent.
Dat je te zenuwachtig bent. Oh, zeg, maar ja, al is zo'n hoop slows samen dansen.
Ja.
Ja, ik herken de wereld heel erg die hem beschrijft. Ik heb constant zo flashbacks. En ik merk met enige vreugde dat zo... Ah ja, oh ja, bellen naar de Vrije Radio en dan een nummertje aanvragen voor je vrienden. En dan weten dat die zitten te luisteren. Dat was een soort social media eigenlijk.
Dat was uw zaterdagnamiddag eigenlijk, hè? Zo was dat toch? Allee, zo voordat je echt... uitging en zo, was dat toch hetgeen wat je deed?
Ja. Dus wat ik nu hoor, is eigenlijk... Dat zijn mooie herinneringen aan een jongere versie van jezelf, die...
naïef verliefd is.
Naïef verliefd en nog niet zo contactvaardig of zo. Of...
Ja. Wat natuurlijk ook heel hard opvalt, met haar fijne details, hè?
Ja.
Zo die volledige playlist nog weten. Ja. Dat vind ik wel straf, hè? Toch?
Ja, ja, dus hij was alle energie die in zo'n jeugdig lichaam zit, was helemaal gericht op zoveel mogelijk informatie verzamelen, bijhouden.
Dicht bij haar zijn.
Bijhouden, ja.
Maar daar dan niks doen.
Hè? Ja.
In een normaal leven zou je denken, ja, goed. En op een bepaald moment komt er dan wel eens iemand anders voorbij, hè, die u meepakt in haar verhaal. Maar niet in dit verhaal. Dus zij ging in Gent studeren. Ze komen van onder Kortrijk. Hè? Dus Wim ging in Brussel studeren. Mm-hmm. En ze zagen elkaar op de trein.
Ah.
Wim hoopt altijd dat zij op dat perron gaat staan. En wanneer zij dan afstapt in Gent en hij verder spoort naar Brussel, zit hij al terug te hopen dat ze de vrijdag, wanneer ze terugkeren, ook weer op zijn trein gaan zitten. Dus alles in heel zijn leven is daarop geconcentreerd. Ik vroeg hem dan ook af. Wim, had jij geen vrienden die zoiets zeiden van... Man, manneke, maak dit nou.
Doe een keer iets.
Tuurlijk wel. Maar ik deed dat niet, ik durfde dat niet.
Ja.
Nee. En het idee was gewoon... Het allesomvattende idee was... Ik ga verliezen. Ik ga iets verliezen. Het idee dat de persoon waar ik de rest van mijn leven wilde mee delen... niet van me zou houden. En dat dit er toch niet zou van komen.
Ja. Dus wat verlies je dan? Eigenlijk de mogelijkheid.
Ja. Eigenlijk niks. Nee. We zagen elkaar in het weekend, we gingen naar een fuif enzovoort, waar we elkaar ontmoeten. En ik heb ook gezien hoe een andere jongen haar begon te versieren. Hè. Ik heb het ook allemaal gewoon laten passeren. Heartbroken, thuis, veel drama.
Pijn doen.
Ja, eigenlijk het zeer veel pijn, ja. En toch terzelfde tijd het idee van... Wie weet ooit op een dag. En zo kwam het eigenlijk op een bepaald moment waar wij eigenlijk wel... wat ik nu ga vertellen, dat is zeer identificeerbaar. Ik bedoel, als de persoon waarover ik praat naar deze podcast luistert, dan weet ze dat het over haar gaat.
Ja.
En zelfs dit houdt me nu bezig.
Ja.
Ik heb er eigenlijk helemaal... Ik heb er vrede mee. Ik ben helemaal effen. Mijn leven is er niet door belemmerd geraakt, maar... Toch nu, dit enigste moment waar ik nu ga vertellen...
Het heeft toch nog een belang, hè?
Ja. Ik kan het niet duiden hoe het komt, maar het is wel zo.
Okay.
Dus op een...
Mag ik even, voor je het vertelt?
Ja.
Is er nog een stukje in jou dat stiekem hoopt dat zij dit hoort, herkent en erop reageert misschien?
Wel, eigenlijk zal het bijna niet geloven, maar hoort, herkent, ja. Reageert, nee.
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 Okay.
Het hoeft niet, ik heb het niet... Allee. Ja, ik denk het niet tegenstaande dat er zeer lang in mijn hoofd het idee was, ik hou haar telefoonnummer bij en de minuut voor ik sterf ga ik haar bellen om te zeggen dat ik zeer veel van haar gehouden heb.
Dat is een enorm romantische gedachte.
Ja, ik heb haar nummer in mijn telefoon
zitten. Die zit daar nu nog?
Ja.
Maar je gebruikt hem niet?
Nee. Het zou, denk ik, naar het ziekelijke neigen moest ik dat bijna doen. Allee. Ik bedoel, wij zijn nu niet meer in elkaars leven. Het hoeft voor mij ook niet.
Wat een heerlijke kwelling, hè?
Ik kreeg zo'n beeld van, hij heeft er een engel van gemaakt eigenlijk.
Zo, ja.
En dus, we gaan daar ook niks mee doen, want anders is dat heilig beeld verstoofd.
Ja,
anders is het misschien kapot, weet het niet.
Ja, dan is het heilig beeld verstoord. Ja. Die telefoon die lag heel de tijd tijdens dat gesprek op tafel.
Ja.
Dat was heel spannend eigenlijk. Want er was elk moment de gelegenheid om te grijpen en te bellen. Maar niet gebeurde.
Nee.
Maar natuurlijk... We hebben het verhaal nog niet gehad, hè? Het herkenbare verhaal.
Ja.
En dat moeten we natuurlijk nog even te weten komen.
Ja, we willen dat ook graag laten horen. Want wie weet, wat zetten we daarmee in gang?
De opleiding die ik volgde, ik moest een herbarium maken.
Ja.
Ik moest dus plantjes verzamelen.
Dus dat is plantjes drogen in
plantjes
een dik boek.
Plantjes drogen in een dik boek, ja. En inplakken. En dan moet je al die Latijnse namen van buiten kennen enzovoort. En zij moest dat ook doen. En eigenlijk kwam het erop neer, toen we kwamen elkaar tegen, en dan waren we daar ook bijvoorbeeld wel over bezig, van ik ben dat ook aan het doen, en ik heb nog wat plantjes over. Je mag van mij wel wat plantjes hebben. En ik dacht, voor mij was het veel meer dan alleen maar een gedroogd plantje krijgen. Voor mij was het een plantje krijgen van haar. En ik zat op mijn kamer te studeren, thuis, mijn eerste jaar, en de telefoon rinkelde in huis en mijn ma kwam naar boven en ze zei, ze belt. Ze had mij nog nooit gebeld. Ik had haar mijn telefoonnummer niet gegeven. Dus ook op dat moment opnieuw dacht ik van, wat gebeurt er?
Ja.
Dus ik had het toen werd er afgesproken van, ja, kom je naar mijn huis, we gaan wat plantjes uitwisselen. En zo komt het dat in mijn herbarium mijn favoriete plant er één is, waar er bij staat, niet verzameld door Wim, maar verzameld door
haar.
Ja. Ik hield dat bij, dat was voor mij een belangrijk stuk, ik heb het nog altijd. Ja.
Nou, de reliquie.
Ja. Een reliquie voor een verloren liefde of zoiets.
Ja, zoiets. Ja. Voor een aanbidding, bijna.
Het was een platonische aanbidding. Niets anders.
Voilà, we zijn bij een engel, hè? Platonische aanbidding.
Ja, aanbidding. Ze belt.
Ja.
Ja. Dus terwijl het hem nu bezig is, ben ik aan het denken, maar dat kan toch niet anders of zij gaat ook iets gevoeld hebben?
In zijn hoofd is dat een raadsel. Ik denk dat ook.
Ja.
Hè? Bedoel, je kunt niet anders als je tienstloos danst, dan heb je ook zoiets van deze jongen, vind ik wel leuk.
Ja.
Op zijn minst, toch?
Ja, en plantjes uitwisselen.
Ja, en kom je naar mijn herbarium kijken. Maar toen mocht ik daar zo niet meer lachen.
Die gaan we opschrijven voor de jeugd.
Het is wel grappig, want dat hoorde misschien ook al rakelings in dit gesprek. Dus dat is heel aanwezig, dit verhaal in Wim zijn leven. En dus ook in zijn gezinsleven en ook onder zijn vrienden.
Ja.
Dus hij vertelt ook hoe regelmatig mensen daar eigenlijk, net zoals wij nu, eigenlijk om moeten lachen.
Ja.
En hij vindt dat ook niet zo heel erg.
Nee, maar ik vind dat ook niet belachelijk. En ik ben ook aan het denken van, ja, maar dus hij is nu 50 jaar. Hij heeft van toen als hem 12 was, een vuurtoren in zijn leven. iets dat altijd een eikpunt blijft, ja. Altijd een referentie.
En iets dat in een brand ook, hè?
Ja, ah ja, vuurtoren, heel goed beeld, brand, ja.
Ja. Want nu nog, Randall, schrijft Wim gedichten voor haar.
Wat zie ik het daar, ja.
En, dus, en ik heb hem gevraagd om zo het gedicht voor te lezen dat hij dan had geschreven over de papaver, de gedroogde plant die hij van haar heeft gekregen. Mocht ze luisteren, hier is een gedicht voor jou.
Ik had je lief. Ik had je liever. Dat staat nu toch zo goed als vast dan jij mee. Toen je mij die klaproos gaf, frille blaadjes rond het naakste hart en ik vreesde voor het breken, sloten lippen zich voor eeuwig rond de letters van je naam. Nooit nog had ik iemand liever, dat staat nu toch zo goed als vast, gezegd waar het op stond.
Oké, okay, we zitten nu in de studententijd van Wim.
Mm-hmm.
Dus ik vroeg hem eigenlijk, ja, wat dat doet met een jonge man door blijven hangen in een platonische verliefdheid, ah, ja, zoveel jaren. Geen interesse ontwikkelen in andere vrouwen, geen initiatief
durven nemen. Juist, ja. Ah, ja. Want zij is de enige.
Ja,
zij ja, dus de enige. Ik herken dat ding, maar bij mij zijn dat er dan altijd veel geweest.
Wat het met je doet, is, het is zeer vreemd. Je denkt daar eigenlijk niet bij na en je ondergaat het allemaal vanuit het idee van, het is fijn, het is fijn. Ik heb op dat moment toen een eigen theorie ontwikkeld, eigenlijk gebaseerd op wiskunde, de absolute waarde van een wiskundig cijfer. Dus als je min 1 of plus 1, als je daar twee streepjes naast zet, dan is de absolute waarde 1.
Mm-hmm.
En voor mij was liefde tussen streepjes, liefdesverdriet tussen twee streepjes, dat is een sterk gevoel, daar kan ik mee verder. Het was, en ik nestelde mij daarin, denk ik zelfs.
Wacht, begrijp ik het goed? Zeg je nu of het nu liefde was of liefdesverdriet? Mm-hmm. Het was even intens,
ja,
en dus goed genoeg.
Ja, ja. Ik kon daar, ik werd daar creatief door. Ik ging anders denken door gewoon dit gevoel of dat het nu iets was wat mij opvrolijkde of wat mij verdrietig maakte. Ik kon er iets mee aanbouwen.
En dus of het vervuld werd of niet, bleef hier.
Ja, precies. Ja. En wat het nog doet, dan kom je eigenlijk in een situatie waar al je vrienden op een bepaald moment wel in een relatie komen of een liefje hebben of zo. En jij zit daar met die platonische verliefdheid. En ja, dat houdt geen steek. Je kan er niet meer verder. Dus op een bepaald moment, toen ik in mijn tweede jaar zat, ik had een zeer goede vriendin op kot. En die vriendin die zei tegen mij, maar jongen toch, neem toch gewoon de trein, rij naar Gent en ga het haar vertellen. Goed, ik verzamelde mijn moed. Ik stapte op de trein en ik spoorde van Brussel naar Gent. En ik begaf me naar haar kot, goed wetende dat als ik daar aanbel, dat er geen weg terug meer is. En dat ik dan alleen maar kan zeggen van, ik kom jou mijn liefde betuigen.
Ik moet iets zeggen.
Ja, ik moet iets zeggen.
Ik kan me voorstellen dat je op zo'n treinrit van Brussel naar Gent, mm-hmm, de tijd hebt om na te denken, oké, hoe verwoord ik dit?
Ik denk dat ik 10 verschillende openingszinnen had. De ene al banaler dan de andere, maar dat ik uiteindelijk, toen ik in Gent toekwam, niet wist wat ik zou zeggen. En dat was uiteindelijk aan de deur. En helaas, ze was niet thuis.
Ze was er niet?
Ze was er niet. En dan ben ik de ganse namiddag in Gent blijven ronddolen eigenlijk. Van het gewoon onbestemd, overal rondlopen en nog eens teruggegaan. Toen was ze er nog niet. Dan ben ik terug naar het station gegaan en de trein teruggenomen.
Terug naar Brussel?
Ja, en dat was het. Tot zover mijn moed. Onderweg op de trein oefende ik mijn pointe naar je verbazing toen ik daar op de dorpel met de liefde leurend thuis zocht te komen. Er was kans op gestamel, op een goede afloop. Beiden 1-2. Algeheel, dus vrijwel zeker, dat na de bel kort, lang kort jij je voordeur in de Rasphuisstraat open zou maken en ik nooit meer terug zou kunnen naar de onuitgesproken verering waar ik nu nog steeds mee dweep. Je was niet thuis.
Ja, tot zover je moed. Ook wel, ja, goed gedaan, hè.
Dat is wel moedig geweest.
Het is moedig. Hoe langer dat je iets uitstelt, hoe groter dat de hindernis wordt, hè. Dus ja, een hindernis van 10 jaar nemen, dat is geen kleine.
Jammer dat ze niet thuis was.
Dus ja, dit is het punt waarop dat had gekund. En het is niet gebeurd.
Dit is niet gebeurd,
ja.
Nee.
En is dat jammer? Ja, nee, dat maakt het nog schoner. Maar dus ik ben aan een film aan het luisteren, ja, eigenlijk, of zoiets.
Het heeft ook iets tragisch, natuurlijk.
En romantisch.
Melodramatisch.
Ja, het is een schoon verhaal.
Ja.
Johan, waar haal jij dat toch altijd?
Ik ga de filmrechten opkopen. Wat wel opviel, dus zijn de theorie die hij zelf heeft gemaakt van de absolute waarde, die komt heel dicht bij jouw theorie eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus, of het nu plus één of min één is, of het nu liefde is die je beleeft, of platonische, of liefdesverdriet.
Ja.
Dat is allebei even intens en het is allebei liefde.
Ja, dat klopt. Maar jij zei ook
maar
zo.
Maar zijn er nu niet blij dat je niet de enige ter wereld bent die filosofie aanhangt? Er zijn dus nog mensen.
Ja, ik ben daar blij mee.
Dus die ene daad van moed. Maar ondertussen is Wim 25 jaar getrouwd. Heeft 3 volwassen kinderen.
Mm-hmm.
Hij is gelukkig. Dus ja, ik wilde natuurlijk weten waar die spijt nu eigenlijk echt over gaat. En dat was nogal een worsteling eigenlijk om daarachter te komen.
Ja.
Ik herinner me de laatste keer dat ik haar gezien heb. De laatste keer dat we per toeval ook in het weekend uitgingen en in een café aan de toog met elkaar hebben gepraat. Ik weet zelfs nog dat Freddie Mercury Living on My Own zong. Onze levens zijn dus gewoon elk op een ander pad geraakt. Maar ik heb toen... ik kwam wel nog regelmatig haar mama tegen. En we praten met elkaar. Dus ik heb er eigenlijk altijd nog wel iets...
Je weet eigenlijk nog veel over haar.
Ik weet nog wel iets over haar.
Je weet bijvoorbeeld waar ze woont.
Ja. Mm-hmm.
Je weet of ze een relatie heeft.
Ja.
Je weet of ze kinderen heeft?
Ja.
Je hebt haar telefoonnummer nog?
Ja.
Het is toch opmerkelijk hoeveel impact of hoeveel belang dat soort van kleine handelingen, mm-hmm, op de hoogte zijn van waar een ander is in zijn leven,
ja,
nog hebben, ook al is er, mm-hmm, nog weinig intentie.
Ja.
Aan wat is dat gelinkt? Wat stuurt dat gevoel dat nog zo belangrijk is?
Ik denk nostalgie.
Oké.
Als je het nu vraagt, denk ik nostalgie. De herinnering aan de euforische gevoelens, de herinnering aan de creativiteit die dit veroorzaakte, de herinnering aan, ja, de zindering.
Ik ga even terug naar jouw grote spijt, mm-hmm, zoals je het formuleert. Ja. Mm-hmm. Ik heb spijt, probeer het een beetje terug te vinden, dat ik in mijn puberjaren, mm-hmm, tijd ben verloren of een stuk ontwikkeling heb gemist. Door me zo te focussen op één platonische.
Ja. Mm-hmm.
Dus laten we nu eens even nadenken over wat heb je dan gemist?
Ja.
Wat is er verloren gegaan?
Ja.
Want dat is waar de spijt over gaat.
Eigenlijk, als ik er goed over nadenk en als ik eerlijk ben met mezelf, dan heb ik eigenlijk niks gemist.
Oké.
Okay. Uiteindelijk ben ik wel blij. Ik ben tevreden met de mens die ik nu ben. En had ik toentertijd wel gezegd wat ik had moeten zeggen en afgewezen of al dan niet in een relatie gekomen die misschien al dan niet was blijven duren enzovoort. Ja, het heeft ook niet zoveel zin om zo'n dingen draaien en keren te houden in je binnenkant. Maar wat er mij treft is dat het mij wel, dat het wel gebeurt.
Stel dat je vroeger had geleerd om te gaan met afwijzen.
Mm-hmm.
Wat had dat kunnen betekenen? Ja.
Ik denk eigenlijk niet dat het dat ik iemand zou zijn geworden die ik liever zou zijn geweest. En omdat wat het ook zou geworden zijn, misschien anders zou zijn geweest, maar dit is oké. Okay. Het is goed.
Ja.
Het is goed.
Maar daarvan uitgaan, ja. Dat dit echt oké is, en ik geloof jou, hè, voluit, dan is er toch nogal iets wat aan een armpje trekt.
Ja. Ja, ik heb haar doodgraag gezien doen. Allee. En ik heb nooit gezegd dat ik haar graag zag. En het is ook nooit afgerond. Het is eigenlijk niet zo fijn om vast te stellen dat het iets is die ontstaan is met een piek, met een explosie van emoties en gevoelens. En die door mijn eigen toedoen, oké, en dat is dus misschien wel waar de spijt over gaat, door mijn eigen toedoen gewoon eigenlijk verworden is tot iets waar er niets meer uit de pure viel. Wat ervoor gezorgd heeft dat wij elkaar niet meer zien, dat wij elkaar niet meer horen. Als je weet dat we vertrokken zijn bij dat immense gevoel van die eerste blik en al wat daartussen zat, ja, dat is misschien wel... dat is spijt, dat is jammer. Dat is jammer dat dit gebeurd is. En was er misschien een levenslange vriendschap uit de pure geweest, ja, dat zou misschien wel fijn geweest zijn.
Ah ja. Dus dat geen blijvende verbinding heeft opgeleverd.
Ja.
Iemand die zo belangrijk is geweest.
Ja, voilà.
In jouw jeugd.
Ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja.
Ja, dus hij draagt dat nog altijd allemaal. Heel schoon, vind ik. Allee, ik bedoel, dus goed verteerd. Maar zo... De andere partij, diegene die dit bij mij in gang gezet heeft, zou mogelijk van niks kunnen weten.
Ja.
Ik krijg meer en meer goesting om die dan toch maar te bellen.
Je zou dat denken, hè? Maar dus op dit punt in het verhaal, geloof je dat we de spijt vast hebben?
Dus nu kan ik me iets voorstellen van, dat is jammer dat hij niks weet, maar ja, dat is nog altijd, als dat een werkelijke spijt is, is dat nog altijd niet zo'n technisch onoverkomelijk probleem. Of heb je gewoon opnieuw een paar kilo's moed nodig?
Ja. Ik dacht, we hebben hem nu vast, de spijt, dus... Kun je er iets mee doen, nu dat je dat weet?
Ja. Maar ja, Wim is wel een doortrapte romanticus, hè?
Zeer zeker. Dat is het minste wat je van Wim kunt zeggen. Dus ja, als hij haar graag in zijn leven wil, hè, als iemand belangrijk uit zijn jeugd, die weet wat hij allemaal gevoeld heeft, maar die dat oké vindt, en hij heeft haar telefoon nog, ja, dan zou je verwachten dat je eens belt, zeker?
Mm-hmm.
Ik zou het te opdringerig vinden.
Ah ja. De schroom.
Ja, maar schroom, het is geen schroom. Nu is het echt niet van niet durven. Alhoewel, nu komen we op een gevoelig punt.
Ik ga er toch op doorgaan.
Ja, ik weet het. Ja,
Sorry. Je mag me achteraf slaan.
Ja, oké. Helemaal klaar voor.
Wat je nu doet, is zeggen... Mm-hmm. Helemaal op het einde van mijn leven ga ik dat telefoonnummer gebruiken.
Ja.
Ik had haar vragen, heb je het geweten? Wat zei je daarmee? Wat zei je daarmee, Wim?
Ja, ik heb daar een... Het zal enige rust in mijn gemoed brengen.
Maar dus, we hebben nog een... Allee, wij zijn ongeveer even oud, dus we hebben toch nog een eind te gaan.
Hopelijk, ja.
Dus daar komt nog een stuk leven aan. En je bent bereid om daar niks mee te doen.
Ja.
Want die kans is voor u weg.
Die kans is weg, ja.
En dan moet je mij eens uitleggen, waar ligt dat aan?
Omdat wij elkaar niet meer zien. Ja.
Maar je hebt haar telefoonnummer.
Ja, maar goed. Ja. Ik kan om de zoveel tijd naar het telefoonnummer kijken en denken van, ik ga bellen. Het gebeurt dat ik mijn telefoon neem en dat ik denk van, ik ga bellen. Maar dan, daar loopt het mis, daar stopt het ook, want dan is het gewoon van, ik moet eigenlijk wel eerst over het verhaal brengen van...
Maar dat denk jij, hè?
Ja, nee, ik ben... Maar ja, dat is toch zo.
Maar tuurlijk weet je dat je verliefd wordt.
Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ja. En het feit is dat ik nu in die platonische situatie, ja, ik hou ervan.
We zijn al hetzelfde aan het doen, hè? Het in stand houden van de absolute waarde.
Ja, ik hou ervan. Ja.
Ja.
Ja, de instant...
Goedemiddag. Hallo.
We zijn bezig over het in stand houden van de absolute waarde van de liefde.
Van wat?
Van de absolute waarde van de liefde tussen streepjes.
Oké, ja.
Dus hier gebeurt iets heel interessants natuurlijk. Plots komt zijn vrouw binnen in het gesprek. Ik dacht natuurlijk eerst... Dit gaat het gesprek lam leggen, maar niets is minder waar. Ze is van op een afstand het gesprek blijven volgen en Wim zal verder vrij uitspreken, want het is echt een deel van hem.
Ja, hij vreest dat er iets gaat verdwijnen.
Ja, hij is opnieuw bang om te verliezen. Hè?
Hij maakt... misschien maakt hij wel een beetje een fout. Want dus... Allee, Wim, stel u nu voor dat er iemand u contacteert om te zeggen... Goh, je bent zo belangrijk geweest in mijn leven. En je wist misschien van niks, maar ik wil u dat gewoon laten weten. Dat is toch een cadeau?
Mm-hmm.
Of, allee, ik zou dat een cadeau vinden. Het gebeurt mij af en toe.
Ja.
Nee, maar zo, mensen die zeggen van... maar ik kende uw werk in die tijd en dat was belangrijk. En ja, ik hoor dat graag.
Tuurlijk.
Ja. Maar dat betekent niet dat wij dan direct een relatie moeten beginnen of zo.
Nee, maar ik heb twee dingen gehoord nu. Hij is bang omdat hij opnieuw eigenlijk het verhaal zou moeten vertellen van 40 jaar terug.
Mm-hmm.
Is het 40 jaar? Nee, pak 35 jaar terug.
Ja.
Dus daar zit nog altijd een beetje angst voor afwijzing.
Ja.
Maar twee, hij eindigt ook met te zeggen, ik hou van die platonische situatie. Dus hij is ook bang om de platonische situatie te verliezen.
Ja, maar dus ik denk dat de denkfout is dat hem zei, hij heeft ze en die gaan niet weg. Dat is want de persoon met wie dat hij die platonische liefde beleeft, die bestaat toch niet. Die bestaat in hem alleen maar.
Dus die engel die hij heeft
Die ander is de mens.
Ja.
Ja. En tegen die mens kun je wel zeggen, merci.
Je bent lang een engel geweest.
Wat
een rit
hebben wij meegemaakt.
Ja.
Ja. Ja. En ik denk niet dat het een het ander zou uitsluiten. Maar goed, hij mag kiezen.
Het gesprek gaat verder. In de aanwezigheid van zijn vrouw.
Oké.
Ja, goed. Er is een gat van 25 jaar. En dit vul je niet zomaar op met je telefoon te nemen en te zeggen, hallo, hier ben ik. Kunnen we vanaf nu gewoon vrienden zijn?
Nee.
Ja.
Dus je hebt het gevoel dat het op dat vlak een beetje verjaard is.
Het is verjaard, ja.
Er komt wel de grote zucht uit.
Ja.
Ondertussen is uw partner aan het meeluisteren, wil ik het ook even zeggen.
Ik wil echt wel weer naar beter
gaan. Nee, maar heb je ook... Er was ook een... Zo van, hè? Ja.
Het is een terugkerend gesprek.
Ja.
Ja,
ja, tuurlijk.
Terugkerend thema.
En het is ook...
Het is ook wat hij maakt tot wie hij is.
Ja.
Wat er ons ook bezighoudt, van de personen in mijn leven die belangrijk geweest zijn, is dit de enige die jij nog nooit gezien hebt. Ja. Dus, en eigenlijk creëer je een ideaal beeld.
Wat is Laura van Petrarca, hé? Zij is Laura van Petrarca, als wie zij is. En laat ons haar dat maar blijven.
Ja.
Denk ik. Dat is zo, ik heb dat van in het begin zo gezegd. Van dat is, of dat is die figuur waarin... van Gabriel Marquez, waarin hij voor het eerst... zijn liefde in een spiegel zit en dan die spiegel koopt. Dat is die vrouw in zijn leven. Dat is wie dat zij is.
Waarom zou ik het nu nog doen? Ja. Misschien was dat voor haar, maar... Van, ja, goed. Is een passant in mijn leven. Hè. Ik wil niet... Ook dan wil ik niet...
Afgewezen worden. Dat er geen schouder kunnen omhoog gaan, dat zegt, is dat maar weg.
Voilà, ja. Ja. Allereerste angst om te worden afgewezen, die altijd is blijven hangen.
De eerste keer dat hij met zijn vrouw afspreekt, heeft hem verteld.
Heeft hem zijn verhaal helemaal kunnen
over, ja. Over zijn affaire.
Die er nooit in is geweest.
Nee. En dat is een grote cadeau geweest. Mm-hmm. We horen ook, dat is een wijze vrouw. Hij vertelt daar ook over tegen zijn vrienden, die hem dan een beetje uitlachen. Hè? Maar dat levert wel op, want hij heeft een hele mythe rond zichzelf kunnen maken.
Mm-hmm.
En nu ook komt er een man hem interviewen.
Ja, ja, de mythe gaat verder. Een krachtvorm in een podcast.
Ja. Dus hij maakt daar een prachtig gebouw van, door een beetje kwetsbaar te zijn tegenover iedereen, behalve tegenover die ene dame.
Daar wil hem niet kwetsbaar tegen zijn.
Precies niet.
Nee.
Ja.
Nee, want daar kan het ideaalbeeld, wat, je zegt het zelf, dat gecreëerd is, kapot gemaakt worden door haar reactie.
Mm-hmm.
Dus misschien moeten we wel vaststellen dat er geen spijt is.
Dat zou goed kunnen. Tot onze grote spijt.
Stel dat je dan nu met een eenvoudige beweging zou mogen inruilen. Mm-hmm. En je duwt het ideaalbeeld van je weg in de plaats. Krijg je iets wat echt is, wat niet ideaal is, mm-hmm. wat menselijk is.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik dat niet wil. Ik denk dat ik dat gewoon niet wil. Ik wil het platonische beeld overeind houden.
Ja, dat mag blijven.
Ja.
En de spijt die daarbij hoort.
En de spijt die daarbij hoort... kijk, dan moet ik even slikken, ja. Maar ook, ja. Want ja, het is wel zo, ja. Maar het is... Ja. Het klinkt zeer tegenstrijdig, maar voor mij voelt het als een gezonde spijt.
Ja, ik merk het. Je bent eraan gehecht en je moet er eigenlijk niet vanaf.
Nee, ja, het is te mooi geweest om het te laten kapot gaan. Of om er nu iets anders mee te doen. Ja.
Ja, je benoemt het als te laten kapot gaan, maar eigenlijk hebben we het over het te laten normaliseren.
Ja, ja, ja.
Maar in dat geval zou het wel een behoefte invullen die waar je mee rondloopt, namelijk dat ze deel wordt van een belangrijke figuur uit jouw leven, dat ze deel wordt van jouw bestaan.
Maar ik weet het eigenlijk niet. Allee, ik weet het, ik maak het moeilijk. Je
huppelt echt op twee benen.
Ja, maar ik weet het, ik weet het. Ja. Ik ben me daar te volle van bewust, maar ik weet het eigenlijk niet. Allee.
Wat als het meisje met het herbarium mij in de komende weken een mailtje stuurt? Vraag ik mij nu ineens of...
Ja. We hebben daar al vaak over gehad. Wat als... Ach.
We hebben aan haar deur gestaan. Ik stond naast hem. Maar ze was niet thuis.
Dus er is nooit een poging.
Maar nee, dat is niet waar. Het is geen poging meer geweest. Eigenlijk is het zo. Maar goed, ook dat is zeer herkenbaar. En op een bepaald moment woonde zij op een plaats waar ik kwam met mijn zonen die basket speelden. En dan parkeerde ik voor haar huis. En dan kon ik zien of dat ze thuis was of niet. Zoiets. En nog altijd is dat een inspiratiebron.
Ja.
Ja.
Maar dat is het eigenlijk duidelijk geworden voor mij. Hè? Dat mm-hmm. het levert jou op, dat het een sterk gevoel is, mm-hmm. dat het jou lyrisch
mm-hmm.
maakt.
Mm-hmm.
Het mag ook bestaan in jouw leven.
Ja, ja.
Je vindt ook niet erg dat er af en toe mee gelachen wordt.
Nee.
Het is een essentieel deel van jouw bestaan.
Mm-hmm.
Het hoort tot jouw essentie of zo.
Ik denk het wel, ja.
Dus zou ik dan durven zeggen, die spijt, die grote spijt...
Er hoeft er niet te zijn.
Of die hoort erbij, of die moet je dan maar omarmen als deel van, dat, van die deal die je met het leven hebt gemaakt.
Ja, dat denk ik wel, ja. En dan, dat is juist. Dan is spijt part of the deal.
Ik heb spijt, maar ik heb hem graag.
Ja, dus het is ooit wel echt de knagende spijt geweest, uiteraard.
Ja.
Helemaal in het begin van het verhaal. Maar hij is het graag gaan zien.
Ja, ik noteerde in daar straks het woord sublimeren.
Mm-hmm.
Ik weet niet of ik goed kan uitleggen wat dat sublimeren is, maar ik denk dat het verhaal van Wim een heel schoon voorbeeld is. van, zeggen ze dat niet zo, verlangens sublimeren?
Dus, sublimeren is omzetten in iets anders?
Ja, maar in iets hoger of zo, in een... Dus ja, hij heeft van iemand die een mens was, heeft hem iets gemaakt.
Een engel.
Nu is dat een verhaal.
En dus daar iets mee doen, zou het verhaal doen stoppen. Dus daarom kan dat ook pas de laatste minuut van zijn leven gebeuren. Hè? Toch?
Ja, ik weet niet. Zou ik het risico willen pakken dat hij dan zegt, hallo, ja, Wim, wie?
Ja, ik hoor het niet, ik zit juist in een tunnel. En dan de pijp uit.
Ja, nee, maar ja, goed, dat hoort ook, hè, dat ding van op je sterfbed, dat hoort dan ook bij dat verhaal.
De spijt hoort erbij. De spijt wordt graag gezien en vooral, dat heeft een heel belangrijke reden, namelijk het ideaalbeeld mag niet meer kapot. Ik kom nog even terug op het feit dat hij eigenlijk wilde praten aanvankelijk om een einde te kunnen breien aan zijn spijt. Mm. Daar waren we ondertussen natuurlijk ver vanaf.
Van, ja.
Je kiest om de spijt bij te houden.
Ja. Voorlopig wel.
Ja. En dus mocht het meisje met het herbarium mij een mailtje terugsturen, ga ik het jou niet doorsturen.
Ja, maar dat is niet eerlijk. Hè?
Ja. Het spijt me, maar je kiest om de spijt te bewaren.
Ja.
Tenzij je zegt, ik wil toch nog een opening hebben om het te laten versmelten naar iets wat terug in de vriendschappelijke sfeer kan binnenkomen.
Amai. Nu ga ik je slaan. Ik mocht je nog slaan. Hè.
Ja, nee. Alleen als het nodig was.
Hè. Nee, maar ja, inderdaad. Allee, ja. Ach. Stuur het dan toch maar door. Ja. Ik zal je dan weten te zeggen wat er van gekomen is.
Ik denk dat Wim echt aan zijn mailbox zit te wachten. Nee, maar ik denk dat hij gewoon tot het einde zijn er dagen op die twee benen gaat blijven huppelen.
Ja. Maar ja, dat is zijn een dans. Ja.
Dat is zijn een dans.
Ja, dat is zijn een dans. Dat is mooi.
Ja. Wat leert ons dit over de platonische liefde?
Dat ze schoon is.
Ja.
Ik ben akkoord met de platonische liefde.
Jij bent er akkoord mee. Ik ben er niet zo helemaal voor te vinden, eigenlijk.
Nee.
Maar
jij krijgt graag wat je wilt, hè. Jij zegt gewoon van voor je goesting te gaan.
Ja.
Ja. Dus ik ben al vaker niet voor mijn goesting gegaan. En dan moet je een manier vinden...
Wacht. Ik ben al vaker niet voor wat ga je nou leven? Voor iets waar je geen goesting in hebt?
Nee, voor een status quo. Of voor niet uit de comfortzone komen.
Okay,
of voor
niet te handelen. Ja.
Ja, niet te handelen of niet genoeg moed te vinden. En dan moet je wel een manier vinden om daarmee om te gaan. Als je goede vriendjes met jezelf wilt blijven. En dan is bijvoorbeeld iets sublimeren of iets optillen of...
Ja, dan komt hij daar romantisch.
Blij zijn met wat er dan wel was of zoiets.
Ja.
Goede beweging.
Ja. Oké. Maar ja, dus ik was voor het eerst eigenlijk in mijn leven een soort SOS Johan, hè?
Ja. Zo. Dat zou je nog afgaan? Allee, nee, ja, je waart eigenlijk een beetje teleurgesteld dat je het niet mocht zijn.
Ja, ik was uiteindelijk overbodig, want de spijt mocht blijven.
Ja. Hoe is het om overbodig te zijn, Johan?
Dat is een gevoel waar ik niet zo heel graag mee geconfronteerd word.
Oké, dus als er nog mensen zijn met spijtverhalen, zorg dat je echt spijt hebt.
En dat je er vanaf wilt.
Ah ja, dan heeft Johan het gevoel dat hem iets kan oplossen.
Dat ik iets
zie, dan is zijn innerlijke ridder ook weer content.
Oh, dat is gewoon gezegd. Met een innerlijke ridder. Dit was Tot Mijn Grote Spijt, Tot Onze Grote Spijt. Als jij deel wil uitmaken van dit project met jouw verhaal, stuur dan even een bericht via Instagram @JohanTerijn of via johanterijn.com. Op die website vind je ook alle informatie over de theatervoorstelling en het boek van Tot Onze Grote Spijt. Als je deze podcast wil steunen trouwens, kom dan eens kijken naar de show of koop jezelf het boek. Daar doe je mij veel plezier mee. Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Nieuwsblad. De montage gebeurde bij House of Media door Pieter Santes. De muziek is van Robbe Petitjean. En de schone mens die samen met mij al die verhalen uitpluist, is mijn vriend en begenadigd kunstenaar Randal Kazaar. Hey, dank dat je hier was en kom gerust nog eens terugluisteren. Nou, een innerlijke ridder, hè, dan hoor ik je.
Ja, de mijnen ook.